was. En dan zou je bij zo iemand dus ook kijken naar het vetpercentage en het visceraal vet en de buikomvang. En als dat goed zit, dan is het niet erg dat die persoon een BMI van boven de 30 heeft. Dus het is niet alleen de BMI. Nou, hoe komt het dat wij ernstig overgewicht creëren? Dat komt ook door voeding en te weinig bewegen. Er moet een balans zijn tussen wat je eet. Want je hebt energie nodig en dat haal je uit koolhydraten, vetten en eiwitten. Dat zijn de macrovoedingsstoffen. En dan heb je ook nog de vitamine en mineralen. Die zorgen ook voor dat je lichaam goed kan functioneren. En je verbranding. Maar het gebeurt soms wel dat wij denken dat wij redelijk goed eten, want je hebt die koolhydraten nodig, maar soms denk je dat je wel redelijk gezond of goed eet, maar je beweegt te weinig. Daarnaast kunnen er ook nog andere zaken spelen, factoren. Is als mensen in de overgang komen, vrouwen, dan heb je ook bijvoorbeeld dat je lichaam het hormoon oestrogeen aanmaakt. Dat je en na de overgang maak je dus dat minder of niet. En dan heb je ook dat je vooral vetophoping in de buikstreek krijgt. En, dus, en als je dan ook niet op je voeding let, dan kan je ook overgewicht of obesitas of ernstig morbide obesitas ontwikkelen. Nou, als we het over obesitas ernstig en morbide obesitas hebben, dan is dat echt iets dat jaren zich heeft opgehoopt. En daarnaast heb je ook nog de industrie die ons voeding biedt, die het leven zo makkelijk tegenwoordig maakt. Als men producten langer wil, houdbaar wil maken, zodat we er niet iedere dag naar de winkel hoeven te gaan, dan stopt men ingrediënten erin. En vaak zijn het vetten, verdikkingsmiddelen, maar ook ingrediënten die ook je eetlust opwekkend kunnen werken, waardoor je meer gaat eten. Het lichaam maakt ook nog andere hormonen aan, bijvoorbeeld ghreline en leptine en cortisol. Dat zijn allemaal dingen die men soms niet weet, die ook een rol kunnen spelen. En medicatie. Sommige medicijnen die kunnen ook eetlustremmend werken of eetlustopwekkend werken. Of je kan soms van bepaalde medicatie, zoals bijvoorbeeld insuline, kan je ook wat aankomen. Dat is dan geen excuus, want als je dat wel weet, dan is het toch wel belangrijk dat je dus dan, als je overgewicht of obesitas of morbide obesitas hebt ontwikkeld, dat je dus ook wel naar je voeding moet gaan kijken om een balans erin te krijgen. Je hebt ook wel eens dat mensen soms denken van ja, maar ik eet niet veel en ik sport. Voor je gevoel sport je. Daar hebben we het niet over de dagelijkse dingen wat je doet. Bijvoorbeeld dat je ramen lapt of dat je fietst of zo. Dat zijn van de basisdingen. Maar soms moet je extra om te gaan verbranden. Algemeen zegt men een half uurtje per dag.
Dat is een ideaal.
Dat zegt Ben, weet je. Maar dan moet je ook zeggen, wat bedoel je met een ik zeg liever drie keer per week, anderhalf uur tot twee uur. Waarom? Omdat mensen geen tijd hebben om elke dag een half uurtje te gaan sporten. Of als je ze een half uurtje gaan sporten, gaan ze denken, nou, mijn half uurtje is om en that's it. Maar je kijkt niet wat voor voeding je naar binnen hebt, wat je hebt gegeten.
Ik ben het niet helemaal met je eens.
Vertel.
Daarom zitten we hier.
Heb je aanvullingen?
Nee, ik heb aanvullingen daarom. Okay. Omdat ik denk, als je mensen dus zegt van een half uur per dag. Jij zegt dan, maak er dan anderhalf uur per dag.
Drie keer per week. Anderhalf tot twee uurtjes. Ja.
Want dan is de kans groot dat je het volhoudt.
Nee. Niet de kans dat je het volhoudt. Maar dan heb je tenminste meer gedaan. Omdat men vaak niet elke dag een half uurtje. En als je een half uurtje per dag, soms loopt men of fietst men, denk je, nou, ze heeft gezegd een half uur, dus mijn half uur is om. Maar je kan ook gewoon wandelen. Dan zeggen we, als je wandelt, dan is het geen half uur, dan moet je een uur wandelen om te kunnen verbranden. Ja. Toch?
Oké.
Dus ja.
Nee, het gaat erom de duur van je activiteit. Ja. Want dat is belangrijk. Ja. En zoals je al hebt aangegeven, wat ik wil voorkomen is dat mensen een excuus gaan bedenken om A, niet te sporten.
Klopt.
En B, het zichzelf veel te makkelijk te maken.
Ja.
De bedoeling is dat je in dit programma heel duidelijk gaat aangeven van wat zijn de risico's die je loopt en hoe zou je dat kunnen voorkomen. Maar tegelijkertijd ook, als je weet hoe het ontstaat, bijvoorbeeld zoals we al zeiden, te veel eten en te weinig bewegen, dat je dan dat heel langzaam, hoe zal ik het zeggen, dat overgewicht realiseert.
Ja.
Je hebt er geen erg in. En pas wanneer je echt op een bepaald niveau zit, dan je schrik je, want die kleren passen je niet meer.
Klopt.
Dan zeg je van, maar hoe kan dat nou?
En vaak wil men dan ook, het is langzaam ontstaan. En dan wilde men wel in 2 weken heel veel kilo's.
Weet je, resultaat zien.
Ja.
Ja. Dus daar gaat het ook om, hè, dat mensen zich moeten realiseren van iedere stap die je zegt. Niet voor niks zegt men, ieder pondje gaat door het mondje. Alles wat je naar binnen stopt, heeft consequenties. En in de vorige programma's hebben we het ook over te veel zout, te veel zoet gehad. Ja. Ook dat heeft weer zijn weerslag. Maar vandaag focussen we echt op die obesitas met calorierijke voeding, zoals je al zei. Veel koolhydraten, heel veel suikers, heel veel vet. Bereidingstechnieken, zoals frituren.
Ja.
Dat dat ook weer zijn consequenties heeft. Ja. Hè? En Frank die zit hier...
Ik zit te popelen.
Om zijn bijdrage te leveren, dat zie ik. Dus ik ga hem ook vragen van... Oké, we hebben nu het een en het ander gezegd, hè, over hoe het ontstaat. Wat de oorzaak van kan zijn. En jij bent ervaringsdeskundige wat dat betreft. Ik heb je programma Kophonger ook gezien. Een paar keer en ook gebruikt als trigger voor mensen... om zich bewust te worden van wat voor consequenties te veel eten kan hebben. Maar ik denk dat jij het beter kan vertellen of verwoorden als ik. En naar aanleiding van wat we gezegd hebben... wat zou jij daaraan willen toevoegen?
Dan moet ik echt gelijk beginnen over het sporten.
Ja.
Hoe dikker je bent... hoe minder je kan lopen.
Ja.
Je kan bijna niet lopen. Als je dus 30 kilo, 40 kilo boven het normale gewicht bent... dan kan je niet lopen. Dus eigenlijk wat jullie nu zeggen over het half uur sporten... of het anderhalf uur, drie maanden... gaat van het ene oor in en gelijk het andere oor uit.
Mm-hmm.
Wat ik altijd tegen de mensen zeg... is bijvoorbeeld ga een paar rondjes om je huis lopen. Of wanneer...
We wonen in Nederland, hè, Frank?
Ja.
Okay. Je doet in de woonkamer.
We gaan allemaal, ik weet niet als
we gaan naar buiten. We gaan naar buiten.
Allemaal naar de supermarkt.
Ja,
ik begin te lopen naar de supermarkt en wees niet stoer om te doen, om naar de supermarkt 3 straten verder te gaan. Begin naar de supermarkt om de hoek te lopen en terug.
Ja.
Doe dat iedere dag. Mm-hmm. Want dat is het grote probleem. Want er zit nog, jullie als deskundigen, vergeet ook 1 ding: is dat kleding. We moeten sporten. Dikke mensen moeten sporten. Waar vinden wij kleding om te sporten? Het feit alleen dat wij... we hebben zoveel excuses dan... om bijvoorbeeld te zeggen... ja, maar niets past me. Dus ik ga niet sporten. Dus dat soort dingen beginnen ook te zeggen... ga gewoon lopen. Ga gewoon lopen. Ja. Even kort lopen. Want hoe dikker je bent, hoe minder je kan lopen. Wat ik al zeg. Dus een half uur lopen...
Is dat te grote inspanning?
Het is een te groot... Maar na een paar weken of 2 weken lukt het wel.
Mag ik hierop? Ja, ik met sport bedoel ik, want men vaak denkt, als je zegt sporten, dan denkt men meteen, je moet naar de sportschool.
Ja.
En wat u ook zegt, je moet je aankleden, dus je hoeft niet speciaal sportkleding te gaan kopen, maar ga gewoon lopen. Neem de trap op en neer. Ik ken een meneer, 70 jaar, die meneer ging naar een ziekenhuis, daar heb je van die trappen, en die ging gewoon die trappen op en neer. Weet je dus? En als, ik zeg ook tegen cliënten die heel veel overgewicht hebben, ik verwacht ook niet dat je meteen een uur gaat sporten. Nee. Bouw het op. Dus als je een half uur per dag kan, dan bouw je het op jouw tempo. Maar niet zitten en van ja, morgen en zo. Nee. En je hoeft niet per se naar de sportschool. Je kan ook een springtouw nemen als je op begane grond woont. Als het mooi weer is, ga je lopen. Weet je, dus gewoon basic beginnen. Jonko Futu, schoppen. En dan kan je... Ik ben eergisteren ook begonnen met sporten en dan heb je in de sportschool een soort van trap.
Ja.
Geloof me, ik heb me maar 3 minuten, nog niet eens 3 minuten volgehouden. En ik had gisteravond spierpijn. Maar je moet het opbouwen.
Exact.
Maar goed, maar dan praat je dus over iemand die ook een probleem heeft. Hè? Het gewicht als probleem heeft, toch? Zo, hè, Frank?
Nee, want ik
met het
zie
lopen.
Ook, ik zie ook slanke mensen hegen.
Nee. Ik heb het over, je hebt het over van die groep wij verwachten van iemand, hè, om een bepaalde prestatie te leveren in een relatief korte tijd. Maar dat is niet de bedoeling.
Nee.
Het gaat erom dat je het gaat opbouwen. En dat je voorkomt dat je smoesjes gaat bedenken. Om niet te participeren.
Ja,
precies, om het zo te doen.
Precies.
Dat is eigenlijk waar we het over hebben.
Als men zegt van ik kan alleen fietsen. Nou, dan fietsen als die persoon kan. Ik had een cliënt in Suriname. Die meneer, mannen vallen sneller en veel meer af dan vrouwen, als je het gelijk zet. Ja. Maar die meneer die zwom gewoon 3 keer in de week. Alleen zwemmen. Die was 34 kilo in 3 maanden afgevallen. Weet je, alleen zwemmen. Dus is wat jij
maar kan... de kunst is, jij moet kijken doen. Wat je leuk vindt. Wat je vol kan houden. Ja. En dat je ook niet die druk van buiten af precies. Want op het moment als jij die druk voelt, dan wordt het ook lastig om de dingen te doen die van jou verwacht worden.
Zij vragen heel vaak aan mij een aantal dingen. En een van de dingen die ik tegen mensen zeg ook is, je zal beginnen een grote egoïst te moeten zijn voor jezelf. Want op het moment dat jij wil veranderen, moet je omgeving ook veranderen. En het is vaak moeilijker voor de omgeving om te veranderen. Omdat als jij dus niet meer 2 porties wil, maar 1 portie... Ja. Moet de omgeving ineens minder gaan koken. En dat dwingt hen dus om ook over na te gaan denken. Ja. Waarom kook ik zoveel? Ja. Dus het is heel vaak, en dat zeg ik ook, dus waarom zeg ik, wees een egoïst. Omdat je ten eerste voor jezelf moet opkomen.
Is ook zo.
En je moet ook heel veel laten gaan. Omdat, weet je, dikke mensen altijd zeggen, oh, dikke mensen zijn grappig, dikke mensen. Maar dat, ik ben grappig omdat ik niet wil dat je aan mijn hoofd zet dat ik dik ben. Dus als ik
je compenseert het op die manier.
Nou, bedoel, dus ik bedoel, als ik op het moment dat ik, of je moet ook opletten, dikke mensen, we vergeten heel, het is zo'n complex iets. Ik ben nu gelukkig wat minder zwaar, maar ik ben nog zwaar. En die bank die daar, de luisteraars zien dat niet, maar dat is voor een heleboel dikke mensen, is dat een angstbank. Want als je er eenmaal in gaat zitten, hoe kom je er weer uit? En zo zijn er een heleboel dingen. Dus voor ons dikke mensen zijn er zoveel complexe dingen waar bijna niemand aan denkt. Ook als je. Toen ik 81 kilo zwaarder was, ik durfde niet naar de sportschool. Want stel je voor, mijn broncodensa aan die apparaat. Dan heb je al weinig geld. En dan, dus je, ook daarvoor ben je bang. Ten eerste, je moet ook.
Iedereen is mooi en slank
in de sportschool. Dan ga jij daar naartoe. Dan zegt ook, want heel vaak zijn de mensen ook best wel egoïstisch. Niet iedereen is even aardig in een sportschool. Dus die gaat ook, die mooi getrainde man gaat niet tegen je. Hij gaat zeggen, luister, neem even dat ander apparaat. Met andere woorden, want straks komt Brokkaas daar niet. Weet je, dus dat zorgt ook voor dat je in je hoofd, man, weet je wat, ik doe het morgen.
Maar is dat wel gebeurd? Zijn het verhalen die echt gebeurd? Heeft u dat meegemaakt?
In de voorstelling vertel ik over een verhaal dat ik een stoel voor me kapot getrokken heb in een bioscoop.
Ja?
En dat de vrouw, iemand die daar, die achter me aanliep van meneer Weidenbos, of meneer, volgens mij staat u op stoel 28 en heeft die stoel voor u kapot gemaakt. Zeg wie ik? Ik heb het niet gedaan. Weet je, dus slanke mensen of mensen die...
Nou, je kunt je geen voorstelling van maken hoe het in de praktijk is. Want je beoordeelt of veroordeelt iemand op basis van het gewicht of allissie. Hè? Hij wil niet. Terwijl het een zeer gecompliceerde situatie is. En het is al knap als je dan durft om A, de deur uit te gaan, B, te gaan sporten. En C, ook tegen mensen te zeggen, net als je zegt, het egoïsme van onliep me rustig met me doen, Misani. Want anders komt het er niet van.
Mag ik een tip aan jullie geven? Misschien zou het goed zijn om een keertje een half programma aan het woord obesitas te wijden. Weet je, want heel veel mensen, wij kennen het woord niet in de Surinaamse kringen.
Overgewicht.
Is ergens toch overgewicht.
Of je bent vol slank.
Je bent dik.
Ja. Nee, je bent vol slank. Vol slank heeft enorme mate.
Ja, is maar hoe je het voor jezelf bekijkt. Dus bij zelf van eet ik veel? Nee. Ja. Hoeveel groente eet ik? Genoeg. Ja. Maar wat is genoeg? Een eetlepel of een theelepel? Ja, maar dat komt ook. Dat komt ook omdat we uit een cultuur komen. Want ik kan mijn ouders leven niet meer, maar ik kan mijn disc en mijn tantes ook niet die in die discussie waren. En ik was klein en ik denk van, waar hebben ze het over? Die ene tantschoonzus die zegt tegen die andere, je bent dik geworden. En die andere, ze was niet dik, ze was stevig geworden, maar vroeger was ze tussen haakjes mager. En die andere zegt tegen haar van, want die was wel mager, maar het kwam ook door een ziektebeeld dat zij niet aan kon komen. En die zei van, mijn man houdt niet van kluiven. Ik denk, waar gaat dit nou over? Weet je, maar vroeger had je ook van... als je niet stevig was, betekent dat je man je niet goed verzorgt. En dat is nog steeds wat je hebt. Ik krijg nog wel eens Surinaamse mensen in Suriname in de praktijk... dat ze dan zeggen van, ja, maar mama, ik moet niet te mager worden.
Maar je hebt mager associeert met ziek zijn.
Ja.
Maar je hebt het niet alleen over vrouwen, hè? Maar je moet niet vergeten dat ook...
Mannen zeggen, dan hebben ze een grote buik en zeggen...
Wel
maar,
vaak,
maar ik ben niet dik, toch? Nee, nee, en dan wrijven ze over hun buik.
Als ze man op Asani.
Ja, toch? Ja, precies, een dakje. Maar wat Leni ook zei, weet je, men moet ook beseffen de gevolgen van obesitas. Ja. We hebben het over de hoge bloeddruk gehad, we hebben het over diabetes. Suiker. Weet je, want, en ik zei ook al, we kijken niet alleen naar BMI, we kijken ook naar vetpercentage, visceraal vet. En het visceraal vet is gevaarlijk. Want als je, ja, precies, want als je te veel visceraal vet hebt, bijvoorbeeld je lever, die produceert LDL, HDL is een slechte cholesterol. En 80% produceert je lever zelf cholesterol. 20% komt in de voeding. Maar als je dus te veel vet om die lever hebt, krijg je leververvetting en kan je vroeg cholesterol. Dat is niet van ik heb koorts, misschien heb ik vroeg. Pas wanneer er een hart- en vaatziekte ontstaat, dan ga je erachter komen. En die pancreas, die alvlees, die produceert insuline. Dus als er daar ook te veel vet om heen, dan is misschien komt diabetes wel voor in de familie. Maar het is niet per definitie, oh, nu ben ik aan de beurt. Maar dat komt omdat je ook obesitas. Want dat is een van de factoren. Dus men moet beseffen, weet je, hoe belangrijk het is om een gezond gewicht te hebben. Zware botten bestaan niet. Mijn familie is altijd dik geweest, bestaat ook niet. Familie kan groot gebouwd zijn. Dat kan. Je hebt ook iets als botmassa. Maar geen zware botten.
Nee.
En dus als men dat beseft, weet je, want dat zijn excuses, weet je. En we willen mensen niet mager hebben, want je postuur is je postuur, maar dat die factoren wat we net hebben genoemd, visceraal vet en zo, dat die in balans zijn, zodat je geen ziekte of aandoening ontwikkelt.
Ja. Ik zou ook heel graag nog even wat aan jullie willen over, we hadden het net over, kijk, toen ik voor het eerst bij de internist, bij de dokter in het Rijnstraten ziekenhuis, toen werd gelijk tegen mij gezegd, meneer Wijnenbos, u bent morbide obesitas. Mm-hmm. Dat betekent dat u binnen een jaar, twee jaar dood bent. En nu hoor ik ook jou nog zeggen dat er iets anders is dan morbide. Super obesitas. Ja, ja. Maar dan ben je al dood.
Ja maar dat is nou ja, eigenlijk bang maken.
Nou ja, kijk.
Maar wilt u aangeven hoe ernstig het is?
Het gaat om de gradaties. Ja. Hè? Van wanneer, in welk hokje word je geplaatst. Als je dus super morbide obesitas hebt, dat betekent dat je echt, net wat je zegt, tegen de grens zit tussen dood en leven. En wij waren, Toeske en ik hebben misschien een maand geleden zo'n bijeenkomst meegemaakt in het Slotenvaartziekenhuis. En daar had men het over de gastric bypass operaties. En toen werd aangegeven dat die groei toeneemt. Dat heel veel mensen nu ervoor kiezen in plaats van een dieet te houden op een normale manier het gewicht te verliezen. Dat ze ervoor kiezen om die operatie te laten doen. En wat ze dus hebben aangegeven tijdens de lezing, dat was niet mis. Want het is een traject van een heel jaar. Minimaal een jaar. Maar voordat je in het traject komt, moet je ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen. En niet te vergeten ook de psychische druk.
Of je het aan gaat kunnen.
En je omgeving ook.
Ja.
Voordat het zover is. En dan ga je het traject in.
Ja.
En dat betekent dus dat je heel veel moet laten, maar ook heel veel moet doen.
Exact.
Om dat resultaat te bereiken.
Ja.
En dan vraag ik me af, maar dat is een vraag naar mezelf toe, van dat iemand het zover laat komen. Dus los van als je misschien erfelijk belast zou kunnen zijn, of dat het ene ziektebeeld het andere veroorzaakt. Maar aan de andere kant denk ik, er zijn toch signalen genoeg om je te realiseren van dit gaat de verkeerde kant uit. En dan kijk ik naar jou, Frank, want ik weet niet in hoeverre het verhaal wat ik nu vertel, of jij dat herkent, dat je zegt van ik heb het zien aankomen, maar ik kon er niks mee.
Nee, ja, ik heb het heel lang zien aankomen. Jaren en jaren en jaren heb ik. En ik werd steeds maar dikker en dikker en dikker. En maar er waren altijd smoesen. Er waren altijd van, oh, nee, ik ben niet dikker geworden. Die kleren zijn, ik heb ze te warm gewassen, dus daardoor zitten ze strak.
Ja, ja, ja.
Of nee hoor, je vergist je. Waarom zeg je dat tegen me, dat ik dikker ben geworden, ben aangekomen? Dat is niet zo. En kijk, Het is ook, het is bijna een soort schaamte. Dikte is een schaamte. Als je andere soort ziekte hebt, dan heeft iedereen medelijden met je. Van, je kan, je hebt K en het is zo erg. Weet je, we gaan je. Maar als je, het is jouw schuld. Ja, ja. Dus wat er gebeurt is die angst die je hebt om iedere keer maar geconfronteerd te worden van het is jouw schuld, geeft ook aanleiding om het weg te stoppen. Wat je dan, vooral dikke mensen hun emoties, die vlakken af. En, de pieken en de dalen worden ingevuld met eten. Uh-huh. Ik heb het nu over mezelf. Hè. Ik ben echt zoals het mezelf. En die hele gastric bypass, gastric sleeve, duodenal slit. Het is goed, maar daarmee ben je er onder geen enkele voorwaarden nog. Want dan juist die. Want waarom eet jij? Dat is psychologisch. Ja, ja, ja. Dat zit in. Laat nou iedereen vertellen. Als er, sorry, jullie zijn deskundigen. Maar de nazorg
is belangrijk.
Is, behalve dat het belangrijk is, er niet.
Okay.
Is er heel sumier, omdat je het voortraject van de Monica Mackey. Mm. Dus dan krijg je allemaal dingen. Je praat met verpleegster, je praat met die, je praat met dat. En dan word je opengesneden. Dat is heel goed wat je ook hebt over het vet. Hoe noemde je dat?
Visceraal
vet. Onthoud dat bij operaties, als je dik bent, dat je opgeblazen moet worden. Mm-hmm. Dat er moet enorm, en je hebt enorm veel pijnen daarna, omdat al die lucht weer eruit moet. Want ze kunnen niet bij jouw organen komen, omdat het vol vet zit. Dus ook dat soort dingen. Dus die operatie dat je denkt van het is gemakkelijk, is niet. De herstelperiode is ook enorm zwaar. En dan komt het belangrijkste, want dan misschien val je wat af. Mm-hmm. Maar als je namelijk nog in je hoofd nog zo kroekend bent als ik weet niet wat, dan eet je ook weer. En wat je dan eet, en dat jullie zijn de deskundigen, een maag rekt als een ballon.
Ja, 3 liter. Of langer, of meer. 3 liter.
Dus ze kunnen het zo klein maken als ze willen. Ja. Maar over een jaar of 2, 3 is het net zo groot weer. Mm-hmm. En ik denk dat zijn dus een heleboel. Dus een gastric bypass of wat dan ook, no way, is niet de oplossing. Het is de oplossing als je denkt dat je doodgaat. Mm-hmm. Ja. Maar het is beslist. En ik ben mijn leven lang verbonden aan een internist. Mm-hmm. Iedere 3 maanden moet ik naar het Rijnstaten ziekenhuis om buisjes bloed te laten prikken om te zien hoe mijn vitamine huishouding. Klopt. Mensen die dat niet hebben, die geen gastric, die hebben dat niet.
Ja. Dat is ook toen verteld, hè?
Ja, we hebben. Het was voor mij een eye-opener, maar als ik nu naar jou luister, dan heb ik de indruk alsof de dingen haaks op elkaar staan. Mm. Ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is. Want daar werd verteld dat ze na de operatie ook heel veel nazorg bieden.
Ja, dat vertellen ze.
En dat de patiënten dan om de zoveel tijd langskomen en die begeleiding krijgen.
Mag ik een tjuri maken?
Ja, je mag.
Een nazorg is namelijk, wat is dat? 3 keer een diëtiste. Ja. 2 keer of 3 keer een dokter zien. Ja. En 1 keer of 2 keer een sportcoach. Dan is dat jaar om.
En daarna moet je het gewoon stellen.
Op eigen kracht.
Maar dan, een jaar gaat zo snel voorbij. Ja. En dan ben je misschien maar 20 kilo afgevallen in dat jaar. Ja. En dan verder. Ja. Psychologisch doet men geen moer eraan. Sorry, ik word een beetje boos.
Ja, 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 ja,
weet je?
Ja.
Want dan begint het.
Ja.
Dan
begint Want je bent op jezelf aangewezen.
En heel vaak, dat weten jullie ook, wat veel mensen niet weten. De ene verslaving vervangt de andere verslaving. Mm. Als je niet meer kan eten, ben je gauwer geneigd om het of aan de alcohol te gaan of aan de drugs. Ja. Ik noem de dingen zoals ze zijn. Meneer Corcorisma. Mm-hmm, ik zeg de dingen zoals ze zijn.
Ja, maar dat is ook de bedoeling van je komst vandaag. Want jij bent degene die dat letterlijk aan de leven ervaart. Ook ervoor en nu ook na de operatie.
En nog iedere dag.
En iedere dag word je ermee geconfronteerd. Dus vandaar dat ik je gevraagd heb om in het programma ook jouw bijdrage te leveren. Want wij kunnen het vanuit een vak... kundige blik bekijken. Net wat ik zeg, als ik dus kijk naar de lezing die wij gevolgd hebben in het ziekenhuis, dan is dat beeld wat ik daar gekregen heb, is nu radicaal veranderd.
Ja,
doordat jij als ervaringsdeskundige de dingen zoals jij het beleeft, staat het haaks op wat wij gehoord hebben.
Mensen worden ook gewoon weer dicht.
En, het is, het, en ik denk dat het een kwestie is, ook een centenkwestie, want de verzekeraar die betaalt een x-aantal behandelingen en daarna houdt het op.
Leni, weet je dat ik bijna die telefoon of dat ik dit van je hoofd trek? Dit is precies wat de op de na-traject wat ze tegen je zeggen. Oh, dit is een verzekeringskwestie. Dit is een verzekering maar een jaar. Maar intussen word je
klaar
lang...
Met jou.
Precies, precies. En dat is dus het zo... Ah, sorry, ik wil wat zeggen. Ja. Ja, weet je, dat is... Ik word daar zo boos om dat verzekerings... Dan laat me liever doodgaan. Mm-hmm. Laat me liever... Dan ga me niet het hele traject... En dan aan het einde zeg je... Na een jaar zeg je tegen me van... Sorry, het is verzekeringskwestie.
We hebben een bellen, het kan niet.
We hebben een bellen.
Ik heb het nummer niet eens doorgegeven. En het is een brandende vraag. Ja? Zegt u het maar.
Goedemiddag.
Goedemiddag, meneer.
Met Pa E.
Goedemiddag.
Ja.
Ik moet, mevrouw meneer.
Ja.
Ik moet gaan naar de bar, aan de kerk, naar de bar. Gaan kijken. Aan de vrouw, naar de vrouwen. Ja, vader, je staat er. Ze is zo dik geworden.
Oké. Okay.
Allemaal. Weet je, mevrouw. Je loopt van de wat aan, hè? De dablo. Weet je.
Maar goed, wij gaan Frank weer aan het woord laten, want u geeft dus nu aan dat ze allemaal rommel eten, maar we gaan voorkomen dat ze rommel eten.
Het is een rommel zoals iedereen.
Alleen je
ziet,
dag mevrouw,
ik ben voor
je. Je
Oké, dankjewel voor uw bijdrage.
Ja, het is belangrijk maar om te boeien.
Het is ook jammer dat mensen dan gelijk ook beginnen te zeggen van Lukufa Fatu, Lukufa Numa Waka, Lukufa Numa Bro.
Ja, ja.
En daarmee help je namelijk niet. Precies. Want ik vind ook altijd, ik zeg ook altijd tegen mensen, zeggen ook wel, vroeger zeiden mensen tegen mij van, nee god, je bent dik, kijk hoe je eruit ziet.
Die
maar dan kijk je hun, naar hun vingers en dan zijn ze helemaal geel van de sigaret.
Ja.
Weet je, dus het is te gemakkelijk om mensen, laten wij wat aardiger naar elkaar zijn.
Een ander punt, hè, want wat ik ook zie, ik heb wel eens een paar cliënten gehad die ooit een maagverkleining hebben gedaan. En ja, dan val je in het begin 20, 25 kilo af. En vooral Surinaams eten, weet je. Wat gebeurt er? Men kan niet veel eten, maar die fout die men maakt, men gaat sappen drinken. Weet je, zoete sappen. We eten wel kleine stukjes bojo, maar we eten het niet zes keer op een dag. We eten niet zes keer op een dag, maar we eten die bojo, weet je. Voeding die hoog in calorieën, weet je. En dan vraag je na, denk je, maar hoe komt het dat ik weer aangekomen of ik val niet verder af? Dat komt door je voedingskeuzes. Ook al eet je kleine beetjes, een soep met, weet je, heel veel vet en al dat soort dingen. Dus dat is ook een aandachtspunt. En ik heb ook gehoord van als men zo'n operatie dat men daarna bij een diëtist moet lopen. Maar ik merk ook van wanneer men 20 kilo, 25 kilo is afgevallen, dat men zich zo slank voelt dat men op een gegeven moment ook niet meer komt.
Dan denk van, ik heb mijn resultaat bereikt.
Ik weet het wel.
Ja, maar weet je, Truska, wat heel belangrijk is, wat je net ook zei, is, ik ben het even vergeten wat ik wou zeggen. Ik weet even
dat
niet.
Dat ze kleine beetjes...
Juist. Die kleine beetjes... als jij psychologisch niet verandert, dan en waarom eet je?
Ja.
Mijn operatie eerst is in 2010 geweest, we zijn nu 2018. Ik loop nog steeds bij een psycholoog. En dat helpt mij heel goed. Want er zijn een heleboel aspecten waarvan wij geen idee hebben. Bijvoorbeeld, je hoeft nooit meer... Heel simpel. Vroeger was ik altijd, als best keek, wanneer ik binnenkwam... Ik had ook niet gaan tegen me zeggen van, kom vatten. Dat ben je ineens, heb je dus niet meer.
Ben je kwijt,
In de voorstelling zeg ik ook, zien mensen mij nog wel staan... of ben ik behangd door schijnend achtergrond. Ook al die veranderingen. Maar dat heeft te maken... Wij vergissen ons in de psyche. Wij vergissen ons echt in de psyche van de mens.
Nee, we zijn ervan bewust, hè. Want kijk, voeding, je hebt ook emotie-eters en dat dingen. Exact. En je, als je naar die programma's ook kijkt, van dat men ook heel veel kilo's afvalt en zo, dan zie je ook dat mensen, je wil mager worden, want ik heb nu bijvoorbeeld ook iemand die dat wil gaan doen, en die kiest er dan voor, ja, want als ik naar mijn moeder kijk, ik wil daar niet, ik wil mijn kinderen, met mijn kinderen opgroeien. Ze hebben er voor over om het helemaal in België te gaan doen, als het hier niet kan. Weet je, ze hebben die, het traject gevolgd, ze hebben gehoord van wat de gevolgen kunnen zijn, voor als je jong bent, ook met zwanger worden, oké. Maar men wil, men heeft op dat moment in zijn hoofd, ik wil gewoon mager worden. En als je mager bent geworden, want tussen haakjes mager, hè, als je af bent gevallen, de gevolgen daarna. En dan kan je niet terugdraaien. En het is een psychologisch ding. Want als je in je hoofd niet klaar voor bent, en ik begreep, Leni, je zei, het duurt een jaar dat traject. Ik heb begrepen dat het een half jaar nu is, hè?
Oh ja, ze hebben ingekort.
Ja. Ja.
Nee, maar dat gaven ze aan.
Weet je?
Maar ik kan me voorstellen, goed, je bent nu in een situatie dat je hulp nodig hebt. De operatie is geweest. En hoe handhaaf je je dan?
Hoe ik me handhaaf?
Hoe handhaaf je je dan? Om te voorkomen dat je vervalt in het ander patroon. Want uiteindelijk komt erop neer dat het resultaat wat je gerealiseerd hebt, dat je niet wil hebben dat het weer hetzelfde wordt, toch?
Ik handhaaf door anders te zijn.
Okay.
Door mentaal en geestelijk anders te zijn. Door hulp in te roepen. Je bent, de eerste is dat je bent een patiënt.
Mm-hmm.
Wij vergissen ons heel vaak in wat voor degradaties. Maar accepteer jezelf als een patiënt.
Mm-hmm.
En een patiënt heeft altijd hulp nodig. Ik zie mezelf als een patiënt en ik heb alle hulp. Zoveel mogelijk. Ik heb hulp van mijn familie. Ik heb hulp van mijn huisarts. Ik heb hulp van de internist. Ik heb hulp van de sportcoach. Ik heb hulp van de diëtiste. Ik heb hulp van Dirk van den Broek. Ik heb hulp van dat ik...
Maar dat is iets wat je voor jezelf gerealiseerd hebt.
Ik zal wel moeten, want anders ben ik binnen de kortste keren weer die 81 kilo, kom ik weer aan.
Nee, maar dat is wat ik bedoel, van je moet ook accepteren en aangeven en ook die hulp durven te vragen.
Ja.
En die hulp is heel moeilijk.
Ja,
het klinkt
te accepteren of om het te vragen?
Je bent zo blij, want je bent mager.
Mm-hmm.
De wereld kijkt anders tegen je aan.
Je kunt nog heel veel meer doen.
Je kan nu eindelijk, hoef je niet 4x, 5x x, maar je kan 2x x. Dus je bent blij en dan.
Mm-hmm.
Maar ook die euforie houdt op.
Ja.
Ook die euforie en dan. Maar dan ben je al weer zover dat je die hulp die je eigenlijk al vanaf het begin had moeten en je moet zelf die hulp.
Is belangrijk.
Ook net zo goed als je namelijk, jullie zijn twee diëtisten, twee totaal verschillende diëtisten. Wie weet, vind ik Truska leuk, kan ik met Truska, maar wie weet, kan ik niet met jou.
Ja,
dan kies ik voor
belangrijk.
Truska. Net zo goed zal je voor. En wij Surinamers, of de gekleurde bevolking, heeft gouden neiging te zeggen, meneer Gauw, een psycholoog, want die
is dat is een probleem. Maar die stap is, die drempel is echt hoog. Hè? Ik heb 3 jaar in Suriname ook gewerkt. En dan soms, dan komt iemand en dan zie je, het is geen voedingsprobleem. Je moet naar de psycholoog. En dan vertellen ze mij alles. En ik zeg van, ik ga met de psycholoog hier in huis. Kan ik je, nee, laat het maar.
Ja.
Terwijl ik hoor dat je even met haar moet gaan praten.
Exact,
en tegelijkertijd kunnen wij wat doen. Maar dat moet eerst opgelost worden.
Exact,
weet je, kijk, als diëtist heb ik ook motivational interviewing. Dus dan leer je ook wel dat je dingen ziet en dat je die persoon ook bepaalde dingen kan laten inzien. Want het is motivatie, prioriteiten niet in verleiding komen, maar vooral doorzetten. En behoud, weet je. Dus, en als dat werkt, die persoon moet het zelf ook willen.
Ja,
maar dan zit je al in een andere fase, hè?
Maar hij zegt, als ik het zo hoor, dan hij wil absoluut niet meer aankomen.
Nee, tuurlijk niet.
Weet je, dus je hebt zelf hulp. Ja.
Het is een strijd. Een iedere dag strijd. Want nog steeds lust ik bepaald. Bijvoorbeeld, ik kan weinig eten.
Mm-hmm.
Maar ik in mijn hoofd, daarmee die voorstelling ook kop hangen. In mijn hoofd kan ik nog
kan
die porties op.
Kan je een heleboel.
Alleen,
dat zijn dus die hormonen. Je hebt ghreline, leptine, maar je hebt ook zeg maar, ghreline zorgt ervoor dat je gaat eten.
Ja.
En leptine zorgt geremd. Dus als die niet in balans, heb je ook nog cortisol. Dan heb je verzadigingscentrum. En dan de voedingsindustrie beïnvloedt dingen ook doordat we dingen gaan ruiken. Dan gaat je speekselteren gaan. En dan hebben we geen honger, maar we hebben trek. En dan noemen we het honger. En weet je dus.
Het is belangrijk dat je dit soort dingen aan ons vertelt.
Het is belangrijk.
Weet je, want dat hoor je dus
maar Frank, mijn ervaring ervaring is dat mensen ook niet altijd, net wat je zegt, ze spelen struisvogel.
Mm-hmm. Ja.
En ze willen het ook niet accepteren. Ja. En het is best moeilijk, want dat snap ik ook wel. Maar die struisvogel, daar moeten ze vanaf. Weet je? Ja. Dat ze hun kop letterlijk in het zand steken. Ja. En dan krijg je dat je dus niet gehoord wordt of geholpen wordt. Of dat je zelf niet op zoek gaat naar hulp.
Ik vind het zelf moeilijk hoor, om mensen te motiveren om professionele hulp te zoeken. Mm-hmm. Omdat je, wat er daarmee gebeurt is, je gaat in Suriname zeggen, je gaat dieken in die persoon zijn leven. Mm-hmm. Weet je, want het is ook, je moet ook niet vergeten, als ik tegen jou zeg, Leni, jij bent veel te dik en ik vind dat je er wat aan moet doen. Dan de Kalibi.
Ja, maar
begrijp je, dan kan ik je, en het is moeilijk om mensen, je moet ineens jouw emoties ook laten gaan werken.
Maak u af.
Ik moet mij dat vind ik altijd het moeilijke. Om dan iets tegen jou te zeggen. En ik vind dat je er wat aan moet gaan doen hoor. En dan
dat is
weer
het probleem, hè? Kijk, wij hebben geleerd ook hoe je iemand moet benaderen. Maar als je ergens komt, inderdaad, wanneer iemand al bezig is met afvallen, of je bent niet bezig met afvallen, dan valt u op. En dan wanneer je afvalt, je moet niet maken dat gaan worden. Precies. Weet je, en dan frustreert die persoon vooral. Dan zie je ook dat het daar al iets is dat in je hoofd zit. Dus, maar wij benaderen sowieso mensen niet van je moet wel afvallen of zo. Want in Suriname heb ik ook ervaren dat mensen dan zeggen, mijn dokter gaat boos worden. Ja. Hoe ga je dokter worden? Ja, het gaat om jou.
Kijk, het gaat om je eigen gezondheid. Ja. Het gaat erom, wat we dus nu aan het doen zijn, is nu even een discussie hebben we tijdens het programma. Mm-hmm. Om aan te geven van hoe jij het als persoon ervaart. Wij bekijken het vanuit een ander invalshoek. Maar alles valt in staat met motivatie en doortrekkingsvermogen, wat jij zegt. Hè. En het is goed om te weten van hoe ontstaat die obesitas. Wat hebben we al aangegeven van je eet te veel en je beweegt te weinig. Dat is een van de dingen waardoor het zich gaat ophopen. En tijdens de voorbereiding van dit programma heb ik ook even weer de boeken opgeslagen. En heel belangrijk is ook het eetcentrum. Iedereen heeft het eetcentrum en het eetcentrum die reageert op impulsen. Maar als je zover bent zoals jij dat toen de tijd hebt gehad, dan is dat systeem compleet ontregeld. Ja. Dus je kunt niet meer signalen opvangen van nu moet ik gaan eten, nu heb ik een verzadigd gevoel, nu moet ik stoppen. Wat moet ik dan voor in de plaats nemen? Hè? Want daar gaat het om. Wij praten ook over een verzadigingsgevoel. Wanneer je met dit proces bezig bent, is het ook goed om even te focussen op hoe reageer ik op prikkels, hoeveel eet ik, wanneer heb ik het gevoel van het is genoeg. Want dat is heel erg belangrijk. Wanneer heb ik genoeg?
En niet omdat je het ruikt, dat je denkt dat je moet eten, want je weet dat je net hebt gegeten.
Ja. En ook tradities. Tradities laten varen. Van je moet je bord leeg eten.
Ja.
Je moet een bakje meenemen.
Ja.
Mimra div tamara.
Ja.
Ja. En al deze dingen zorgen dat je dik blijft.
Ja.
Omdat je al die smoesen tevoorschijn haalt. Ik heb met zoveel moeite, bijna 3 jaar lang heeft het de psycholoog gekost om mij te leren om eten weg te gooien. Ja.
Eten weg te gooien?
Eten weg te gooien.
Okay. Maar we kunnen het ook omdraaien. Oké, je hebt misschien gisteren eten weggegooid, maar je kan ook leren van dat je precies kookt. Dat je geen eten hoeft te bewaren.
Maar dat is een traditie van ons. Ook. Je kookt meer dan nodig.
In de voorstelling zeg ik, mijn moeder kookte altijd in gigantische potten en pannen.
Mm-hmm.
Nog steeds zie ik kleine potten en kleine pannen als armoede. Mm-hmm.
En dat is dan
precies.
Je moet er vanaf.
Dus ook dat. Ja. Ook, dus er zijn er werkelijk
iedereen kan, als iemand aanklopt, moet die persoon niet kunnen eten.
Maar
niemand klopt aan, want je eet het zelf.
Ja, klopt. Want ze komen niet, dus ik eet het dan zelf op. Of het eten was lekker, dus ik eet nog een keer. Maar,
maar wacht even. Je hebt ook mensen als ze koken, proeven ze. Hè? Maar dat proeven
die ken ik ook.
Is een complete maaltijd.
Maar er is nog een ander. Ze proeven en dan zegt ze, noem je nou mijn jam, want ik heb al zoveel geproefd.
Mm-hmm.
En dan krijgt iedereen wat. Maar het grote restant dat overblijft wanneer de mensen weg zijn, eten ze het op.
Oh, we hebben nog 5 minuten.
Oh. Nou, het gaat heel hard.
Nou, vraag jullie me nog een keer.
Ja, ik heb nauwelijks de mensen gehoord. En meestal hebben we een nummer, een liedje tussendoor. Dus dat is er ook niet van gekomen. Zo zaten we in het programma, ja, om het maar zo te zeggen. Even terugkomend, want we hebben nu aangegeven wat de oorzaak van kan zijn in Vogelvlucht. Wat de consequenties van kunnen zijn. Hoe je het hebt ervaren. Hoe wij als vakkundigen ernaar kijken. Maar wat zouden we de luisteraars mee kunnen geven? Hoe zouden ze zich hierin moeten opstellen? Niet alleen naar degene die niet dik is,
ja,
hè, die overgewicht heeft, maar ook hoe ze kunnen voorkomen, ja, dat het zover komt. Ja.
Ik zeg altijd aan het einde van de voorstelling, vooral als ik met jongeren speel, ja, wil ik dat ze zichzelf een applaus geven en dat ze zeggen, meneer Weidenbos, u bent niet ons voorbeeld. Want ik ben geen voorbeeld van mij. Ja. Ik ben een extreem geval. Je mag mij beslist niet als voorbeeld zien. Je moet ervoor zorgen dat je nooit in het traject Frank Weidenbos komt. Daar moet je, en als je daar al begint, dus wanneer je me ziet, zeg niet, oh wat geweldig, maar migado, de Heer God, dank je wel dat ik niet zo ver ben. En dat is ook best wel pijn om zelf toe te geven dat. Ja. Maar dat zijn een van de dingen. En voor werkelijk, ook gewoon ga even nadenken, waarom eet ik? Wat is er precies? En soms mag je ook de vinger wijzen naar je
Oh, umbeja goro maisa.
We dami dami no.
Umbeji goro maisa.
We dami dami no.
Kongo beja goro maisa.
We dami dami no.
Kongo beji goro no.
We dami dami no.
Kongo beji goro maisa.
We dami dami no.
Mama kongo beji goro maisa.
We dami dami no.
Beji goro maisa.
We dami dami no.
Kongo beji goro no.
Mona con te quimio, mi Dios. Con él, mi amigo.